Broeder Stokman is generaal-overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. In 2018 bracht hij het boek uit Ga tot Jozef, met als ondertitel Het verhaal van de stille heilige. Kardinaal Jozef de Kezel schreef het voorwoord en in dit ochtendprogramma spreken we met hem over dit boek en over zijn devotie tot Sint-Jozef. Een goedemorgen, broeder Stokman.
Goedemorgen.
Ja, paus Franciscus heeft dit jaar toegewijd aan Sint-Jozef en u schreef een paar jaar terug reeds een boek gewijd aan Sint-Jozef. Heeft u een speciale devotie tot Sint-Jozef?
Wel, ik kan zeggen dat, ja, ik heb wel een speciale devotie tot Sint-Jozef, maar het boek is vooral gekomen vanuit de vaststelling dat er eigenlijk heel weinig geschreven is tot nu toe over Sint-Jozef. En ik heb het genoemd het verhaal van de stille heilige, maar ik had het ook kunnen vernoemen het verhaal van een bijna vergeten heilige. En ik ben eigenlijk gelukkig zo dat de laatste tijd er toch wel een nieuwe beweging komt, waarbij toch meer aandacht gegeven wordt aan Sint-Jozef. Ook de huidige paus, speciaal nu met het uitroepen van het jaar toegewijd aan Sint-Jozef, geeft toch wel een teken van het belang van deze heilige, die toch als niemand anders zo dicht heeft gestaan bij Jezus en bij Maria. En vandaar ook dat het belangrijk is, dacht ik, om daar dieper op in te gaan en enerzijds via studie, maar ook via gebed, via meditatie, zaken wat samen te brengen, neer te schrijven voor mijn eigen, zou ik zeggen, spiritueel leven en dat ook te willen delen met anderen.
Ja, het was eigenlijk een gemis dat u zag en dat was de aanleiding voor dit boek.
Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk was het een gemis en ook tegelijkertijd aanvoelen van het belang van Sint-Jozef. Het is zo ook dat onze congregatie in feite drie heiligen heeft die naar voren worden gebracht. Het is de heilige Vicentus Apollo. Het is Maria, natuurlijk. Je kan het kunnen zeggen, dat is het voorbeeld van het religieuze leven. Maar ook Sint-Jozef wordt uitdrukkelijk vermeld als zijnde, dus al voor de tijd van onze stichter, als een belangrijke figuur om ons, met ons op weg te gaan. En ik zie toch wel dat dat in heel wat congregaties toch wel aanwezig is, zo die devotie voor de heilige Jozef. En dus bewust ons leven, het ganse leven van de congregatie durven plaatsen onder de bescherming van Sint-Jozef. En het is wel dat woord dat we kunnen gebruiken hier, de bescherming. Want dat is toch wel een van de typische punten geweest bij Sint-Jozef, dat hij heel beschermend, behoedend is geweest naar het heilige huisgezin en op die manier ook de incarnatie heeft helpen realiseren.
Ja, u spreekt van de drie heiligen die de inspiratie zijn van de congregatie. Is het boekje vooral voor de mensen van de congregatie geschreven?
Toch niet. Ik heb het echt heel ruim willen schrijven. Maar ik heb nu alleen maar aangeduid wat de eigenlijke aanleiding was. U mocht zeggen persoonlijke devotie, een aanvoelen dat er eigenlijk heel weinig geschreven was over Sint-Jozef en tegelijkertijd ook toch wel vanuit eigen congregatie vaststellende dat Sint-Jozef vanaf het begin reeds een figuur was die altijd een belangrijke plaats heeft gekregen. Maar het boekje is voor een ruim publiek geschreven.
Ja, want dat is duidelijk te zien aan de overzichtelijke hoofdstukjes, mm-hmm. dat het wel voor een ruim publiek is. Het is ook vrij toegankelijk geschreven, denk ik. Niet zo, geen dik boek en ook met een heel makkelijke leesbare layout. Dus een boekje voor iedereen.
Wel, ik probeer altijd eenvoudig te schrijven. Ik zeg altijd, ik moet het zelf begrijpen wat ik schrijf. Als ik het zelf niet begrijp, dan zullen het anderen ook niet begrijpen. Dus ik probeer in alles wat ik schrijf het eenvoudig te houden, maar toch wel altijd essentieel te blijven. En voor mij is het echt een verrijking geweest dat boek te schrijven. Dat heeft toch wel een enige tijd gevraagd. Zo. Eerst moet je tot een zekere structuur komen. Maar dat groeit. Dat groeit door mee bezig te zijn. En ik heb me eigenlijk laten leiden door het evangelie natuurlijk. Maar ook wat er ook op andere plaatsen, hoe weinig ook geschreven werd over Sint-Jozef. ook de apocryfe evangelieën heb ik toch geraadpleegd om zo wat verhalen die misschien toch een bijzonder licht kunnen werpen op Sint-Jozef te leren kennen. Maar dan vooral heb ik mij bezinnend, zou ik zeggen, laten leiden in gebed met Sint-Jozef om geleidelijk aan de verschillende aspecten van Sint-Jozef wat verder uit te klaren. En dat is dan zo geworden. Voor mij zijn twee belangrijke elementen. Het evangelie zegt duidelijk, hij was een rechtschapen man, rechtschapen zijn. En ik denk dat dat wel de grondhouding is van Sint-Jozef, zijn rechtschapenheid. Maar rechtschapenheid altijd met grote aandacht voor het belang van de anderen. En dat duidt zeer mooi zo, het moment dat hij verneemt dat Maria in verwachting is, en dat hij denkt zelf van haar te scheiden, om haar en ook ruimte te geven om haar niet in opspraak te brengen, zegt uitdrukkend het evangelie. Hij wil dus ruimte geven aan de anderen en zichzelf in feite wegcijferen daarvoor. Dat is heel sterk. Maar het is wel een heel bijzondere rechtschapenheid. Hij had ook kunnen puur rechtvaardig zijn en Maria aanklagen. Dat zou een rechtvaardigheid geweest zijn. Maar dan rechtvaardigheid zonder barmhartigheid. Zo we zien hier uitdrukkelijk, het is een rechtschapenheid waar rechtvaardigheid en barmhartigheid hand in hand gaan. En eigenlijk de rechtvaardigheid onder de paraplu van de barmhartigheid wordt gesteld. En het tweede aspect vind ik zo belangrijk bij Sint-Jozef is zijn nederigheid. Het is een man die zich volledig wegcijfert. Altijd doet. En eigenlijk zijn dat twee eigenschappen, denk ik, de rechtschapenheid en de nederigheid, die maken dat hij telkenmaal, wanneer hij een opdracht krijgt via de dromen, telkenmaal zegt, ja, ik doe het. Zonder discussie, zonder een woord. Van Sint-Jozef is er geen woord in het evangelie bewaard. Alleen maar een acte, een daad. Telkenmaal, wanneer de engel hem verschijnt in de droom, het wordt een korte mededeling gedaan, en Jozef doet het. Zonder wederwoord, zonder een vraag te stellen, gewoon vertrouwend, ja, vertrouwend op Gods voorzienigheid. Zich helemaal overgeven aan de roeping die hij van God ontvangt. Dus eigenlijk mogen we zeggen dat Sint-Jozef eigenlijk een heel sterke figuur is. Hij is een stille heilige, rechtschapen, nederig, maar ook heel sterk in zijn persoonlijkheid. Maar een persoonlijkheid die je volledig, zou ik zeggen, in dienst stelt van zijn roeping die hij van God ontvangt.
Ja, u zei daarnet dat de inspiratie voor dit boekje ja, natuurlijk uit de schrift komt en een aantal teksten over Sint-Jozef, maar ook uit uw persoonlijke meditatie daar rond.
Ja.
Dit jaar is nu toegewijd aan Sint-Jozef. Hoe kunnen we dit jaar best met vrucht voor ons eigen geestelijk leven beleven?
Wat ik denk, dat de elementen, en ik heb ze ja, inderdaad vrij overzichtelijk proberen weer te geven in het boek, met de verschillende kenmerken, dat wij daar een wandeling kunnen doormaken en telkenmaal ons de vraag stellen, en wat met mij? Kan ik zeggen, wat bij mijn rechtvaardigheid? Wat bij mijn nederigheid? Dat gaat over de families. Ik denk toch dat Sint-Jozef in de huidige tijd echt een boodschap heeft naar de families. De trouw die hij toch uitstraalt, de trouw die in de families dikwijls zoek is en heel veel problemen veroorzaakt. Sint-Jozef kan hier echt, zou ik zeggen, de beschermer zijn van de trouw bij de families. De manier waarop hij gearbeid heeft, het edelen van de arbeid. Dat is eigenlijk de hele periode dat hij samen bezig is met Jezus, heeft hij gewerkt en met Jezus samengewerkt. En eigenlijk, zou ik zeggen, zijn leven geheiligd door de arbeid en via de arbeid ook de wereld geheiligd. Zo, het belang, zo, het positieve van de arbeid is ook zeker bij Sint-Jozef te vinden. Hij wordt ook beschouwd als de patroon van de goede dood, omdat hij, ja, volgens de traditie, we hebben er geen gegevens over, maar men zegt dat hij moet zeker overleden zijn voordat Jezus zijn openbaar leven begonnen is. Dus hij is wellicht overleden in het bijzijn van Maria en Jezus. En dat is dus, mogen we zeggen, ook het ideaal eigenlijk om te mogen sterven in aanwezigheid van Maria en Jezus. En daarom zijn er heel wat gebeden bewaard altijd om tot Jozef te bidden om een goede dood, om een dood te hebben eigenlijk in het gezelschap van Jezus en Maria. Hij wordt ook de patroonheilige van de kerk genoemd. Ook dat is een belangrijk punt, dat de kerk hem als patroonheilige heeft uitgeroepen. Ook in België is dat heel sterk naar voren gekomen in de vorige eeuwen. Dus het is goed dat wij daar in dat herinneren en hem echt ook als de behoeder, de beschermer van de kerk vandaag beschouwen. De kerk die het ook moeilijk heeft en dus echt wel ook Sint-Joseph nodig heeft om hen te begeleiden. Om ervoor te zorgen dat men trouw blijft aan het evangelie. Dus er zijn heel wat elementen, denk ik, die wij van Sint-Joseph meekrijgen. En dat wij tijdens dit bijzonder jaar van Sint-Joseph met ons kunnen meenemen, er ons over bezinnen. En eigenlijk telkens wel de vraag stellen van, ja, hoe kunnen wij inderdaad proberen te leven zoals Sint-Joseph geleefd heeft. En voor mij die twee punten altijd terugkomen zo dat rechtschapen zijn, die rechtvaardigheid door de barmhartigheid te laten overkoepelen, en dan die nederigheid. En een nederigheid, denk ik, is ook toch wel... Ja, nederigheid is de belangrijkste deugd. En daartegenover, ja, we weten ook allemaal wat er tegenover staat. En wat ook de oorzaak is en de grootste zonde. Maar de nederigheid is toch wel de sleutel, zou ik zeggen, van een deugdzaam leven. En dat heeft Sint-Joseph ons zeker voorgeleefd. Dus we kunnen heel veel leren van hem. En proberen dit jaar heel speciaal met hem op stap te gaan. En hem ook te vragen dat hij ons zou helpen om zo rechtschapig en zo nederig te worden zoals hij was.
Ja, hartelijk dank, broeder Stockman, voor dit gesprek. En om ons ook een beetje op weg te zetten om dit jaar met Sint-Joseph op een vruchtbare manier te beleven. Graag geef ik ook nog mee aan de luisteraars dat het boek verkrijgbaar is bij uitgeverij Carmelitane. En het kost net geen 16 euro. Broeder Stockman, hartelijk dank.
Ja, tot genoegen. Dank u wel.